Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. De Franse filosoof Descartes noteerde veel van zijn gedachten tijdens zijn verblijf in Nederland. En zo heeft ons land de twijfelachtige eer geboortegrond te zijn van het inzicht "ik denk, dus ik ben". Hoewel deze gedachte over vrijwel de hele wereld bekend is, strookt hij niet met de boeddhistische filosofie die het bestaan van het ik in twijfel trekt of zelfs ontkent. Zo denkt de Thaise filosoof en schrijver Sulak Sivaraksa dat de leer van Descartes leidt tot hebzucht. Het nieuwe boek van Sulak, Wijs en Duurzaam, ligt deze maand in de winkel. Programmamaker Peter Meijwe spreekt over de opvattingen van Sulak met Eddy Korthals-Altes. Deze publiceerde zelf verschillende boeken over hebzucht vanuit christelijk perspectief en hij denkt dat de boeddhistische gedachten van Sulak Sivaraksa en zijn eigen christelijke ideeën uitstekend bij elkaar passen. Maar eerst vertelt Sulak Sivaraksa zelf iets over zijn nieuwe boek.
The title is The Wisdom of Sustainability, Buddhist Economics for the 21st Century, because the mainstream economics is to promote greed. From the Buddhist point of view, Buddhist economics is to reduce greed. The mainstream Western philosophy, I think, has gone too far, using too much of the head, not enough of the heart. And the head, of course, you go right back to the Cartesian context of cogito ergo sum. I think, therefore, I am. The West concentrates too much on thinking, competing, and on very much on egoism, individualism. I think the West has now to rethink its philosophy, and perhaps the Buddhist approach may be helpful, because in Buddhism we do not want people to share our belief but to experiment life themselves. And as you know, Buddhist economics, the term was coined by a British who was a German origin, Mr. Schumacher. And he feels that perhaps Buddhist economics may make sense in this world.
Yeah, so, and I also speak with somebody, maybe you know him, Eddy Korthals-Altes, you know.
I have much admiration for him.
You have much admiration?
Yes, of course.
Yeah.
He has, of course, from the Christian perspective, but whether Buddhist or Christian, I think what we need is something spiritual.
Mm-hmm.
And I am happy to say, you know, that the concept of gross natural happiness proposed by the King of Bhutan some years ago has now become very much alive in the West also, questioning gross national products. Happiness is much more important than products.
Meneer Korthals-Altes, eerst wil ik nog eens een beetje over u weten, want u bent zelf schrijver, maar u hebt ook nog andere dingen gedaan in uw leven.
Ja, ik ben oud diplomaat en ik ben in 1986, na 35 jaar, teruggetreden als ambassadeur in Madrid in verband met mijn verontrusting over de waanzin van de wapenwetloop en de noodzaak om naar een nieuw vredes- en veiligheidsconcept te zoeken. En sedertdien ben ik betrokken bij alle mogelijke organisaties op het terrein van vrede en veiligheid, interreligieuze samenwerking spirituele vernieuwing. En ik heb dus nogal wat boeken geschreven over verschillende onderwerpen.
Uw belangstelling beperkt zich niet alleen tot de Europese Unie. Die gaat ook naar buiten.
Mijn belangstelling gaat inderdaad naar buiten. En vandaar dat ik in 1995 gekozen werd tot een van de presidents voor de grote World Conference of Religions for Peace. Dat is de grootste internationale organisatie waarin religieuze leiders van alle grote godsdiensten en ook kleinere godsdiensten zoals Zoroaster betrokken zijn en die zich willen inzetten voor vrede in deze tijd en sociale gerechtigheid. En het is in die context dat ik al bij de eerste bijeenkomst Sulak Sivaraksen heb leren kennen en toen een vriendschap zich heeft ontwikkeld. Hij is ook verschillende keren bij ons thuis geweest daarna. En dat hij met grote vreugde en enthousiasme heb samengewerkt met hem en ook met de andere collega's. Met Sulak verbonden mij natuurlijk, dat kunt u vragen, een aantal ideeën. In de eerste plaats dat een geestelijke vernieuwing dringend noodzakelijk is in onze hele wereld, in het Westen, maar ook elders in de wereld. Wij hebben als diplomaten ook in Azië gediend, in Ceylon, toen heette dat Ceylon, nou Sri Lanka, en in Indonesië, en ik ken Siam, ken ik, zoals Sulak het altijd noemt, in plaats van Thailand, ken ik natuurlijk ook. Maar iedere verandering ten goede van vrede moet beginnen van binnenuit. Iedere verandering die wil naar een rechtvaardige economie moet van binnenuit ook beginnen. En die factor van die innerlijke motivatie, die is in de afgelopen jaren bij mij steeds dieper geworden. Steeds meer overtuigd raakte van de betekenis daarvan. Maar het is met Sulak dus en de geestelijke vernieuwing. Het is het hele terrein van vrede en veiligheid. Nieuw denken over vrede en veiligheid. Waar boeddhisten vooral dus Sulak als oprichter van de INEP, het International Network Engaged Buddhist, een grote rol heeft gespeeld en voor een andere economie. Weet dat in het boeddhisme heel sterk gesproken wordt over die inner peace. En er is geen twijfel over dat zonder die innerlijke vrede mensen die met, laten we zeggen, met haat en neid zijn vervuld en met gretigheid, met de greed zoals u noemt, vervuld zijn, dat die spanningen oproepen in een samenleving. En dat de instituten die zij leiden daar dan ook de trekken van krijgen. Maar die vrede gaat voor mij, en ik kom uit de wereld van die harde werkelijkheid van de diplomatie, daar was mijn eerste insteek, was een hele nuchtere analyse van de wapenwetloop die gaande was. Toen ik in 86 ontslag nam, toen hadden we zo'n 76.000 kernwapens die vele malen sterker waren dan wat er op Hiroshima en Nagasaki is terechtgekomen. Tegelijkertijd was er een intensivering van de wapenwetloop gaande in die 80e jaren, door de introductie van het Star Wars project. Het bekende Star Wars project van Reagan. En ik heb me daar een beetje van in verdiept en toen ontdekt dat dit een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling was, omdat dit in wezen de vierde dimensie van oorlogvoering is. Je hebt de klassieke terreinen van oorlog, land, op zee, in de lucht. Met Star Wars kwam erbij ruimte. De ruimte als militair terrein, zodat bij een volgende oorlog, volgende grote wereldoorlog, vanuit de ruimte ieder punt op aarde bestreken kan worden. Daar zijn we al heel ver in. Dat vanuit de aarde alle satellieten die niet welkom zijn uitgeschakeld kunnen worden. En dat ook tussen de satellieten. Er is toen ook in de Kamer in 1985 zijn er vragen gesteld. En toen was het antwoord steeds: mensen, maak je niet ongerust. Het is heel veel weg. En het is op zijn best waar het om gaat, een paraplu. Het is een paraplu tegen de regen van eventuele kernwapens. Dat is toch heel legitiem. Dus het is allemaal goed. Ik was tot de conclusie gekomen op grond van bestudering van documenten dat het om veel meer ging. Het ging om de beheersing van de ruimte. En wie de ruimte beheerst, beheerst het hele terrein van oorlogvoering. Want dat hoef ik u niet te vertellen dat vandaag in de dag onze wereld door de satellieten, de communicatie, vindt plaats via de ruimte. Dus wie dat beheerst, heeft tegelijkertijd ook de dominantie over de wapensystemen, ook in de andere landen. En tegelijkertijd is het zo dat het installeren van wapensystemen, wat toen nog ter discussie stond, maar nog niet ontwikkeld was, maar wat ik vreesde en wat helaas nu op volle gang is, het installeren van wapensystemen op satellieten betekent dat vanaf een punt, bijvoorbeeld in Florida, van een zeker bureau, ieder punt op aarde bestreken kan worden. Of het nou ligt in Vietnam, of in Filipijnen, of in Japan, of in de buurt van Utrecht, dat doet er niet toe. Er is een systeem van satellieten rondom onze hele aarde. Er zijn ongeveer een 700-tal militaire bases over de gehele wereld verspreid. Nu, Amerikaanse bases. En dat hele systeem van samenwerking tussen die satellieten en de bases op de aarde. Dat is een levensgevaarlijke ontwikkeling die in volle gang is, waar veel te weinig mensen mee bezig zijn en die ook in Nederland volledig onderschat wordt. Er is nu een discussie over het nieuwe NATO-strategische concept. Daar zult u geen woord vinden van wat ik nu u vertel. Daar mag niet over gepraat worden. Goed, maar dat is aan de gang. Hoe ben ik gekomen eigenlijk tot die, laten we zeggen, hoe noem het, holistische benadering van vrede en die noodzaak van een nieuwe benadering. Wetenschap en technologie hebben mensen instrumenten in handen gegeven die zo krachtig zijn en zo effectief zijn dat zij een absolute beheersing vereisen. Zonder de absolute beheersing van de krachten die wij nu in onze handen hebben, heeft deze wereld geen toekomst, maar dreigt ook een totale vernietiging. Zelfs op dit moment zitten we nog met over de 22.000 kernwapens. En als u weet dat 200 daarvan voldoende zijn om het hele leven op onze aarde te verpesten, dan begrijpt u wat ik bedoel. Wij hebben krachten in onze vingers die een absolute beheersing vragen. En ook kom ik terug op het kernpunt, veiligheid. Vanaf de Romeinen weten we dat het denken van de regeringen, de staten, altijd is geweest. Als je de vrede wil, moet je je voorbereiden op de oorlog. Heb je goede wapens nodig, goede kanonnen, goede vestingen nodig, maar je moet je voorbereiden op de oorlog. Dan kun je veilig zijn. Die stelling wordt nog steeds aangehangen, maar die is volstrekt achterhaald, omdat we hebben gekregen 3 factoren. 1. Dit apocalyptische vernietigingspotentieel, waar we zo even over spraken. 2. Een extreme kwetsbaarheid van de moderne samenleving. Onze samenleving is vele malen kwetsbaarder dan Rotterdam in 1940. Denk alleen al aan de elektronica, aan de communicatie, denk aan de petrochemie, aan alles wat wij hebben. Maar er hoeft maar een kink te komen in ons hele samenleving of de hele zaak ligt plat, ook nu. En de derde factor is de zo sterk toegenomen onderlinge afhankelijkheid tussen de staten en tussen de landen, tussen de volken. Wat gebeurt met de tsunami ergens ver weg, heeft invloed op ons. De honger- en noodproblematiek in Azië of Afrika heeft effect op ons. Er zijn dus 3 grote factoren die ons dwingen om anders te gaan denken over de oplossing van conflicten, van veiligheidsconflicten, over oorlog. En het nieuwe concept is, en het komt heel dicht bij het oorspronkelijke boeddhistische denken, dat is het interessante, want heel vroeger in het boeddhisme is naar voren gekomen dat een koning moest eigenlijk rekening houden met een 10 eisen. En het eerste was op buitenlands politiek terrein zorgen dat er vrede was en zorgen, het tweede was het voorkomen van oorlog. Nou, mijn benadering is precies het tegendeel van het oude concept van als je vrede wil, moet je voorbereiden op oorlog. Nee, als je de vrede wil, moet je je daadwerkelijk voorbereiden op vrede. Oftewel, als je de oorlog niet wil, dien je je werkelijk serieus voor te bereiden op vrede. En dan kom je dus op het grote punt, dat klinkt heel simplistisch, maar het is het niet, want dan kom je dus op het grote punt, hoe kun je je voorbereiden serieus op vrede? Dat kan alleen als je rekening wilt houden met de legitieme belangen van andere staten. Ook als jij zelf een hele sterke machtspositie hebt, bereid zijn om rekening te houden met de legitieme belangen van mensen en staten die een veel zwakkere onderhandelingspositie hebben. Dus geen visserijakkoorden, als ik mag zeggen, van de Europese Unie, de machtige Europese Unie, visserijakkoorden met arme staten in Afrika, die gedwongen zijn om die akkoorden te tekenen, zodat onze moderne, hypermoderne visserijschepen de zeeën leeg kunnen vissen vlak voor hun, waardoor duizenden vissers gedwongen worden naar de slums te gaan in de grote steden of omkomen met de krakenmikkige bootjes. Dit is heel actueel. Er wordt nu gesproken over de piraterij bij Somaliland. Dat is heel ernstig. Maar het is natuurlijk volstrekt eenzijdig om te zeggen, onze marine en de NATO gaat deze ellendige zeerovers oppakken. En die gaat niet verbieden de illegale visvangst die door onze moderne trawlers aan de gang is en die die zeeën leegvissen, waardoor die mensen allemaal broodeloos worden. Ja, ik zie Sulak als een buitengewoon belangrijk mens in deze tijd, die ook een profetische en leidende rol heeft op het hele gebied van een nieuw denken van vrede, veiligheid, van een vertaling van diepe geestelijke waarden naar de werkelijkheid ook van de economie. In dat hele netwerk wat hij heeft opgericht, het International Network Engage Buddhist, heeft hij dus als het ware gebroken met de gedachte dat het alleen gaat om het innerlijke heil van mensen, de innerlijke vrede van ieder individu. Maar hij heeft gezegd dat gaat samen met een inzet voor een leefbare, rechtvaardige, sociaal gerichte samenleving. Maar mij verbindt dus heel sterk met Sulak zijn inzet voor een andere wijze van samenleving en met name ook op het punt van de economie. Want Sulak is heel goed in de economie. Hij is lang ook in Berkeley geweest, heeft jaren ook aan universiteiten in het Westen doorgebracht, spreekt vloeiend Engels en een paar keer in de gevangenis geweest in Bangkok vanwege zijn moedige uitspraken tegen de corruptie van het regime. En ja, omdat het een hele bekende persoonlijkheid is, heeft de alternatieve Nobelprijs heeft hij gekregen. Is er druk geweest van de hele wereld om hem weer vrij te krijgen. Het is een heel bijzonder mens. Ik ben zelf econoom. En daarna na mijn studie in Rotterdam in de diplomatie gegaan. En heb daar ook nog wat in de economie kunnen doen. Maar ik ben tot de conclusie gekomen, of eigenlijk al heel lang, dat onze economie, ons economisch denken en handelen, gebaseerd is op een drietal mythes. Hele gevaarlijke mythes. En de eerste mythe is, en dat zal u als boeddhist aanspreken, een mens heeft oneindige materiële behoeftes. En die moeten zo snel mogelijk bevredigd worden. Dat is volstrekt in strijd met het boeddhisme, maar volstrekt in strijd ook met het christendom, ook met het Joodse denken. Met het christendom, omdat we heel duidelijk in het evangelie lezen, het woord ook van Jezus, jij zal niet leven als mens van brood alleen, de verzoekingen van Jezus in de woestijn. He, waar is de duivel op verzoek, dus dat kan je dat allemaal geven. Je verandert die stenen dan maar in brood. Dat is op het ogenblik aan de gang. We zitten in een cultuur waarin de materiële behoeftes worden opgezweept. Dagelijks ook door de televisie, een agressieve televisie met reclameboodschappen die de mensen probeert duidelijk te maken. Jij moet meer consumeren. Hè? Jij moet meer toegeven aan die materiële behoeftes en zal daarin jouw geluk vinden. De tweede is, alles moet kunnen groeien. We moeten in de economie uitgaan van de gedachte van de permanente groei. Een volstrekte waanzin is er niet alleen in strijd met de Toren van Babel verhaal, maar zelfs een klein kind weet dat een onbeperkte groei, denk aan het opblazen van een ballon, niet mogelijk is in een eindige ruimte. wij leven nu met 6, bijna 7 miljard mensen straks op deze aarde. En wij kunnen niet uitgaan van die gedachte van de oneindige groei die we hebben. Als we nu al zitten in een wereldmilieuproblematiek, veroorzaakt door ongeveer 1/5 van de wereldbevolking. Die leeft met die gedachte van die oneindige economische groei, die een enorm beslag legt op ons milieu en op de schaarse grondstoffen. En het derde is die hele gedachte van de absolute vrije markt. De absolute vrije markt die laat zeggen, voert tot het wegwerken van alle regels. En we hebben nu bij de crisis gezien waar dat toe allemaal kan leiden. Dat voert tot een jungle die niets meer te maken heeft met menselijkheid, maar de belangen van de zwakken worden ondergespit. Deze drie factoren, als ik met Sulak hierover spreek, dan zijn we het 100% met elkaar eens. Hè? En Sulak heeft hierover geschreven en ik heb hier ook over geschreven. En ik hoop dat de crisis die we nu doormaken, dat die zal voeren tot een anders denken over de economie. Een meer volwassen benadering van de economie, in de zin van de economie moet er zijn ten dienste van mensen, huidige generatie, toekomstige generaties, binnen de grenzen van ons aardse milieu, van onze milieugebruiksruimte. En dat betekent beperking, dat betekent een zekere soberheid, en het betekent het tegengaan van wat het eerste punt van mij was, van de greed, he, die ook in het boeddhisme zo'n grote rol speelt, en wat zeer wijs is, waarin men zegt, greed is de oorzaak eigenlijk, een belangrijke oorzaak van het lijden en van de ellende. Nou, die greed die zo in onze cultuur nu verworven is, ja, daar moet een nieuw denken over komen, een herbezinning. En hoe komt dat dan? Dat komt er alleen, denk ik, wanneer mensen tot zichzelf komen. En ze beginnen bewust te worden van wie zijn wij eigenlijk als mens. En ik denk dat naarmate de boeddhist, de christen, de moslim, de zoroaster, de hindoe, dieper doordringt tot het wezen van zijn of haar geloof, wij steeds dichter bij elkaar komen.
Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Peter Meiwes, presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Jacqueline Oskamp. Techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar kunt u ook op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van gedachten wisselen. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar op nummer 035 677 1611. Aanstaande zaterdag in de Zevende Hemel een gesprek met Bas Goedvolk, die fundraiser is voor boeddhistische organisaties. Ludo Timmerman over zijn werk als marketingmanager van onder meer NRC Handelsblad en De Telegraaf en de column van Rondzinnige. En dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.